Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Welkom, goed dat je luistert. Dit is de zomerserie van de Nationale Autoshow vanaf circuit Zandvoort. Wij zitten al de hele zomer, zitten we gewoon lekker op het strand, af en toe een uitje naar het circuit.
Heerlijk, hè?
Jij moet wel een beetje insmeren, hoor.
Ja, goed kleurtje heb ik.
Zeker.
Ja. Ja, en een nieuwe aflevering van Road to Zandvoort krijgen we straks. Onze podcastserie over de voorbereiding op de Dutch Grand Prix. Die begin september plaatsvindt. En met dit keer als gast.
Sander ten Bos. Hij is directeur van Zandvoort Beyond. Dat is een stichting die zich bezighoudt met de zogenaamde side events rondom de Dutch Grand Prix. Dus de draaimolen, dat soort dingen. Optredens, drinken, eten,
ja, vlaggen,
vlaggetjes.
Dat soort dingen. Maar eerst gaan we naar Lotus. Hè? Het merk is weer terug van nooit helemaal weg geweest,
nou,
natuurlijk.
Het was,
hè?
Wel,
maar,
kiele, toch?
Het was voor liefhebbers. En die waren er zeker, maar niet in super grote getalen. Dit voorjaar werd de eerste elektrische SUV gepresenteerd. De Elettra.
Vind je het een mooie auto?
Ja, ik vind het...
Dat, heb je hem al in het echt gezien?
Ja,
ik heb alleen de foto's
gezien. Zeker in het echt gezien. Ja, indrukwekkend apparaat, ja.
Oké. Ja. Nou, wij spraken Niels de Gruyter. Hij is executive director bij Lotus Cars Europe. En hij geeft leiding aan de Europese organisatie.
We hebben in Engeland natuurlijk ons Engels hoofdkantoor, Lotus Cars Unlimited.
Ja.
En daarnaast hebben we nog een groot hoofdkantoor in China. Wat Lotus Tech heet. Daarnaast hebben we nog een Lotus Tech Creative Center in de Midlands, waar alle auto's worden ontwikkeld en ontworpen. En we hebben zelfs nog een technisch hoofdkwartier in Duitsland. Dus we hebben meerdere hoofdkantoren.
Ja. Ja. Oh, in Midlands. Dus dan zitten in ieder geval goede ruitenwissers op.
Daar super goed. Ja, en alles wordt getest op lekkages.
Ja. Ja. Hoe lang doe je dit dan?
Precies een jaar.
Precies een jaar.
1 kijk. April vorig jaar begonnen.
Ja, kijk, geen grap.
Nee.
Maar toen was er eigenlijk nog helemaal niks bekend dat dit allemaal zou komen. Dus dan kan je eigenlijk aan je vrienden niet vertellen wat je precies gaat doen. Dat
nee, dat klopt. Ik was op het begin ook... Was ik soort van geheim.
Ja, was een
secret agent. Nee, maar op het begin was ik in mijn eentje. En we hebben dus vanaf scratch helemaal opgebouwd, het Europese hoofdkantoor.
Yeah.
Omdat we hadden natuurlijk het Engelse hoofdkantoor en het Chinese. Maar we onderdeel van de strategie is focus op de markten waar we het moeten gaan doen. En waar we het gaan doen.
Yeah.
En een van de markten is Europa. En dan moet je ook de focus hebben in Europa. En aangezien Engeland niet meer in Europa ligt.
Yeah.
Is het dus besloten om in Europa een hoofdkantoor op te bouwen voor marketing, sales en after sales.
Oké, dus dat is wel echt losgekoppeld van de Engelse, Britse...
Helemaal los.
Ergens gek, ergens logisch. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Je hebt bij verschillende automerken al gezeten.
Ja.
Skoda, BMW, Mitsubishi. Ik probeer een soort patroon te ontdekken. Maar
Alfa Romeo ook nog.
Alfa Romeo, oké. Waarom ben je in dit avontuur gestapt?
Nou, eigenlijk is dat een heel makkelijk antwoord. Dit is een jongensdroom. Als je mijn...
een elektrische SUV bouwen?
Onder andere, dat is een jongensdroom naar de toekomst toe.
Ja.
Nee, als je aan de 12-jarige Niels zou vragen van... wat wil je laten worden? Dan had ik dit omschreven. Er is niets mooiers dan voor een iconisch merk als Lotus, een nieuwe organisatie op te bouwen en het merk echt klaar te maken voor de volgende stap in de levenscyclus.
Yeah.
En dat is wat we nu aan het doen zijn met een fantastisch team. En natuurlijk het fantastische merk met ook de alle funding en alle push die er gegeven wordt om het echt alle ruimte te geven. En dat is heel gaaf.
Ja, je zegt volgende levenscyclus, dat triggert mij wel. Want ja, Lotus bestaat eigenlijk al best lang.
Ja.
50, denk ik.
75.
Ja. Wat is die dan die volgende stap?
Nou kijk, Lotus is in 1948 opgericht door Colin Chapman.
Ja.
En het is een iconisch merk.
Ja.
En het is altijd bekend van, omdat ze fantastische sportauto's maken.
Ja.
En dat hebben ze altijd gedaan. En Lotus heeft altijd overleefd in alle moeilijke tijden waar ze erheen zijn gegaan. Want dat is natuurlijk ook geen geheim dat het merk best wat uitdagingen heeft gehad. En de volgende levenscyclus is eigenlijk ingegaan in 2017. Toen Geely geïnvesteerd heeft in het merk. En met die investering zijn er dus heel veel budget gestoken in de producten, de processen, de mensen. En die producten, daar zien we dus nu het gevolg van. Met de Evija en de Emira, de eerste twee sportauto's die gelanceerd zijn. Sportautomerk heeft een fundament van sportauto's nodig. En dan de nieuwe lifestyle-auto's die er nu aankomen.
Ja.
Waarvan de Eletra de eerste is.
Ja. Ja, en toch zit daar een soort leuke disconnect ergens. Hè? Van sportauto's en de funding. En dan zet er een hele grote zware SUV bovenop. Dus wat
moet ergens geld verdiend worden.
Ja, is dit dat eigenlijk? Is gewoon puur geld verdienen?
Nou, je hebt geld nodig om te kunnen leven.
Ja.
Ja, ja en we kijken heel simpel. Jullie zijn business, Nieuws Radio. Dus je weet heel goed dat je om business te doen, moet je geld verdienen.
Ja.
En ook een merk moet natuurlijk gewoon geld verdienen voor de toekomst. En daarnaast, als je teruggaat in het merk en je kijkt naar wat voor auto's er ontwikkeld zijn en wat de filosofie ook was van Colin Chapman, was, tuurlijk, we gaan bouwen sportauto's. Dat is wat ons hart harder sneller gaat laten kloppen. En dat is ook waar het merk om draait. Maar er werd altijd gekeken, wat doet de markt? En waar kan je in groeien? En waar kan je nieuwe auto's voor ontwikkelen? En de markt zit nu in de SUV's. Als je alle statistieken volgt, overal ter wereld is SUV nu de nummer 1.
Ja.
En om Lotus dus ook klaar te maken voor de toekomst, moet je dus eigenlijk in die SUV-markt zijn.
Ja.
Om de aantallen te kunnen draaien. En ook en als je nu naar de Eletra kijkt, dat is een echte Lotus. Want het is een sportauto, maar dan in de vorm van een SUV. Hij heeft alle prestaties en ook in het design, als je daar naar kijkt. De aerodynamica.
Ja, maar je noemde net Colin Chapman, hè, natuurlijk de oprichter van Lotus. Ja. Die had wel een paar zaken die hij altijd voor elkaar had. En dat was sportauto, lichtgewicht, liefst middenmotor.
Ja.
Ja.
Daar zijn we toch? Dat is de Eletra ook.
Echt waar?
Ja. Kijk, als je naar het design van de Eletra kijkt.
Lichtgewicht? Met lichtgewicht. Accu's?
Ja. Je moet het altijd in perspectief plaatsen. Dus als je de auto vergelijkt met andere auto's in dit segment, die nog niet eens elektrisch zijn, en dus bijvoorbeeld nog niet eens een batterijpakket van etterlijke 100 kilo's aan boord hebben, zijn we nog steeds een van de lichtste. Dus als je dan bijvoorbeeld de concurrentie een 5, 6, 700 kilo batterij op de achterbank legt, dan winnen we by far. Je moet het altijd in perspectief plaatsen met wat er op dat moment in de markt gebeurt. En de Eletra is inderdaad, qua gewicht, is het een hoog gewicht. Ja, dat is heel simpel.
Ja, wat weegt die?
Rond de 2000 kilo.
2000 kilo, ja.
Ja. En dat is, ja, het is een hoop. Maar als je het vergelijkt met
de BMW i4 weegt ook ongeveer zoiets.
Ja. Sterker nog, als je gewoon een beetje dikke 5-serie of A6 met vierwielaandrijving, dan zit je er ook bijna aan.
Ja. En als je ook kijkt naar alle aspecten van de auto, bijvoorbeeld de bekleding.
Ja.
Is het duidelijk voor gekozen om voor een heel licht materiaal te gaan.
Ja.
Als je gaat kijken hoe de auto ontworpen is, een van de briljante quotes van Colin Chapman was: "The lightest thing is a hole." Dus het licht wat er is een gat.
Ja. Ja,
nou ja, als je kijkt naar de auto, er zit heel veel opening in. Van het interieur tot het exterieur. Waardoor je dus ook nog die gaat ontwikkelt. Het lichtgewicht design.
Ja.
Ja. Dus het is, dat is in één lijn doorgetrokken.
Is het ook een gat in de portemonnee of valt dat nog wel mee?
Het ligt eraan hoe groot je portemonnee is. Ja.
Grote legers die.
Nee, kijk, het is, de auto is, we zijn natuurlijk een premium product. Ja. En als je de auto ziet, hij is 5 meter lang. Hij gaat in minder dan 3 seconden naar de 100. We beginnen bij 600 pk. Dus het is echt een premium sportproduct. En een gat in de portemonnee, ik denk dat die heel competitief geprijsd gaat worden.
Ja.
En dat is zo rond de 100.000 pond begint hij.
Wat doet de pond tegenwoordig dan? Googelen. Geen idee. Ja. Nou, reken me zo. Mijn gaat zoeken.
Ga uit van zo'n 120.000 euro vanaf in Duitsland dan.
Ja. Ja. Ah, in Nederland hebben we geen BPM deze.
Nee, precies.
Speaking of Nederland, jij werkt in Amsterdam, in de buurt van de Rijn. Waarom is er voor Nederland gekozen? Ligt niet echt centraal in Europa. Zeker niet als je vergelijkt dan Engeland de andere uitvalsbasis is. Dat ligt dicht bij elkaar, zeg maar, eigenlijk.
Nou, Nederland
korte lijntjes,
is...
Hè, dan.
Korte lijntjes, ja.
Nou, het was grappig dat je het vraagt. Want het was mijn eerste vraag vanuit Engeland en vanuit China. Van waar gaan we het Europees hoofdkantoor plaatsen? Kijk, ik ben Nederlander, maar het was zeker niet een gegeven dat het in Nederland zou moeten komen.
Je had ook wel zin in een buitenlands avontuur.
Nee. Nou, ik kwam net terug uit het buitenland, eerlijk gezegd. Ik heb hiervoor in Praag en in Milaan gezeten. Ja. En dus het was net zeker niet een gegeven dat Nederland het moest zijn. Maar we hebben een analyse gemaakt van alle steden die op de shortlist stonden. En dat waren een aantal steden in Duitsland, maar ook Parijs en ook Milaan en ook Barcelona en Londen zelfs. Want Hethel ligt natuurlijk helemaal in the middle of nowhere in Engeland. Dus dat is ook een van hun grote problemen. De juiste talenten kunnen aantrekken was een probleem. En dat was nou precies een van de dingen die in Amsterdam heel goed zijn. Ja. Je hebt er een hele goede pool van
talenten.
Ja, maar ze hebben hier in Nederland hele goede talenten. Maar Amsterdam heeft ook een hele goede aantrekkingskracht uit het buitenland.
Ja.
Als wij een baan adverteren op dit moment op LinkedIn, krijgen wij reacties uit heel Europa, zelfs daarbuiten. Daarnaast is al in Nederland en Amsterdam heeft een hele goede logistieke infrastructuur. Dus het is makkelijk om hierheen te komen. Het is qua vracht vanuit het buitenland is het goed te doen. Het is een hele goede logistieke warehouse structuur. Ja. Daarnaast spreken de mensen vaak goed Engels. En is het financiële klimaat hier ook goed?
Nou, dat wou ik nou zeggen. Want je noemt allemaal andere dingen waar ik denk dat uiteindelijk gewoon boven ons stond het fiscale klimaat.
Fiscale stabiliteit.
Stellantis bijvoorbeeld het hoofdkantoor officieel in Nederland heeft zitten.
Nou, dat was ook belangrijk. Maar als je het over fiscaliteit hebt, vooral de fiscale stabiliteit van Nederland was heel belangrijk. Dus
voor bedrijven wel. Wat leuk.
Nee, maar dus
niet voor
als je bijvoorbeeld het belastingklimaat bekijkt, ook voor de mensen zelf.
Ja.
En als je ook gewoon de stabiliteit in het land bekijkt, dat was heel belangrijk.
Ja, oké. Okay.
Nee, is heel belangrijk. Is
maar zit nu ergens in de buurt van de Rai, heb je een kantoortje?
Ja, net bij het Veldert. Ja. Nou, we zitten nu nog in een tijdelijk kantoor.
Okay.
We zijn hard aan het groeien. Ik ben ongelooflijk trots op het team. We zijn nu met bijna 50 man. Allemaal echte rockstars. Ze komen vanuit heel Europa, zelfs vanuit buiten Europa. Heel internationaal. En we zijn heel dichtbij het tekenen van een contract voor een nieuw kantoor.
Oh.
Ook in Amsterdam. En dus ik hoop dat snel bekend kan maken.
Mooie zichtlocatie.
Ja.
Oké, dus kan een hele grote snelweg.
Langs de snelweg, groot bord erop.
Oké. Okay.
Ja.
En dan hebben we het natuurlijk over oer-Brits automerk. Mm. Maar dit is niet meer zo Brits, hè?
Het is super Brits.
Eigendom niet.
Het eigendom niet. Nee, maar het merk... Kijk, als je in Hethel bent, ik weet niet of je er wel eens geweest bent...
Nee.
Ga er een keer heen.
Ja. Nou ja, we laten ons graag uitnodigen.
Nou ja,
ons graag verteren.
Gaan we een keer mee? Gaan we lekker fish and chips en lauw bier? Ja, dat komt helemaal goed.
Lauw bier laat ik er met fish chips.
Nee, maar even zonder gekheid. Hethel is de bakermat van Lotus. Daar staat de fabriek waar nog steeds alle sportauto's gemaakt worden. Daar staat het hoofdkantoor, daar is de test track. Daar gebeurt alles als het om dat soort dingen gaat. Iedere Lotus... Dus ook de SUV's, die worden gedesigned in het Lotus Creative Center in de Midlands, in Coventry. Alle auto's. Daar zit een fantastisch designteam onder de bezielende leiding van Peter Holbury en Ben Payne. Nou, Peter Holbury is bekend van alle Volvo's van de laatste tijd heeft hij ontwikkeld. De linkercode, Polestars, alles komt van zijn hand. Ben heeft bijvoorbeeld de Bugatti Veyron ontwikkeld. Dus die jongens kunnen echt wel wat. Dus alle auto's worden daar getekend en ontwikkeld. Dan is de engineering gebeurd in Engeland, Duitsland, Zweden en in China.
Ja, in Wuhan. De stad die voorheen niemand kende, maar nu wel. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
Ja. En daar worden dus ook de lifestyle auto's, zoals we die noemen.
Ja.
Dus SUV's worden geproduceerd in China.
Ja.
Ja, klopt. Dus de sportauto's worden allemaal geproduceerd in Engeland. En de lifestyle in China.
Ja. En, nou, we hebben het natuurlijk al gehad over de wendbare, relatief betaalbare sportauto's. En nou, een SUV is totaal anders. Snap je de weerstand bij mensen? We mochten het er niet meer over hebben, anders ging iemand ons ontvolgen op Twitter. Dat zou eigenlijk jammer zijn.
Deze gebeurt, denk ik.
Ja, dan heb ik nog maar één volger. Alleen mijn moeder die me dan nog volgt. Maar snap je dat? Dat mensen wel denken, ja, ja, tuurlijk, hallo, tuurlijk, man, kom op. Tuurlijk. Nog zo'n SUV met 500 plus pk.
Ja, en meer.
Er al genoeg van.
600, ja,
600 plus.
Ja, nee, 500 is te weinig voor ons.
Ja.
Nee, uiteraard, dat snap ik. En dat is ook alleen maar goed. Want als je een beetje frictie hebt, dan gaan dingen shine. Hè? Zo ja. werkt het. En als je ook gaat kijken naar... als je een beetje in de industrie om je heen kijkt... weet je nog dat de eerste Cayenne op de markt kwam? Of dat de Urus ontwikkeld werd?
Ja.
Of dat de Bentayga kwam? Dat waren allemaal auto's die op de markt kwamen... waar de merkfreaks van gingen stijgen. En nu rijden ze er allemaal in.
Ja.
Want niet iedereen kan altijd maar in een tweezitter sportauto rijden.
Nee.
Er zijn nog steeds puriteinen die nog steeds van walgen natuurlijk.
Ja, maar daar hebben we ook een perfecte auto voor. Ja, en die kunnen we blijven ontwikkelen door...
Nee, maar hoe dan ook zit er natuurlijk een enorme markt in die SUV.
Ja.
Dit wordt waarschijnlijk jullie best verkochte Lotus aller tijden.
Die kans is groot, ja.
Tot nu toe gemaakt.
En er komen nog gelukkig nog een paar meer.
Hoeveel moeten er verkocht gaan worden? Wat is de target?
Nou, de targets hebben we nog niet helemaal afgetikt. Dus ik kan niet een specifiek nummer noemen. Ja. Maar een paar duizend in Europa zeker.
Ja. Ja. En was het 1700 Lotussen vorig jaar totaal wereldwijd?
Ja.
Het is echt een giant step. Ja, het is een giant step, zeg maar.
Nou, als je het in perspectief plaatst. Yeah. Toen dus Geely investeerde in Lotus in 2017.
Yeah.
Toen is in 2018 hebben we het met z'n allen. Dus de mensen die toen op Lotus zaten, maar ook bij Geely, hebben het Vision 80 document gemaakt. Het Vision 80 document is een 10-jarig strategisch plan. Dus van 2018 tot 2028.
Mm-hmm.
Met... in investering, in producten, mensen, focus en processen. Focus bijvoorbeeld op Europa, dat is een van de redenen waarom ik hier sta.
Ja.
Komt uit dit. En ook een van de redenen dat die auto's ontwikkeld zijn. Dat komt allemaal uit dat Vision 80 document. En in 2028 is het dus het doel om 100.000 auto's globally te verkopen.
Per jaar. Zo.
Ja.
2028 en dan bijvoorbeeld nu hebben we de Evija en de Emira. Een hyper supercar. Een sportauto. We hebben nu net de Elettra ontwikkeld. Dus we hebben 3 auto's op de markt. En in 2028 hebben we er nog 3 erbij.
Wat voor auto's zijn dat?
Er komt een volgend jaar komt Type 133. Dat is ook wel grappig. Alle producten van Lotus hebben een nummer.
Ja.
En het Type 133 is dus het volgende nummer. Dus er zijn nu 133 Lotus producten ontwikkeld. En dat telt bijvoorbeeld ook... De Olympische fiets zit erbij. Dat is ook een. Dat is alles dat echt ontwikkeld is door de.
Ja.
Dan komt in 2025 klopt Type 134. En dat is een kleinere SUV. Dus er komt eerst een grote sedan.
Ja.
Sportsedan. Echt een sportauto.
Beetje Panamera-achtig.
Daar zou je mee kunnen vergelijken, ja. Dus een grote sportsedan. Allemaal EV.
Ja.
En dan in 2026 komt weer een tweezitter sportauto.
Ook EV?
Ook EV.
Gaat Lotus helemaal EV?
Lotus is 100% EV. De Emira, die dus nu afgelopen juni gelanceerd is... is de laatste combustion engine Lotus die geproduceerd
is. Ja, die ene heeft ons juist ontvolgd. Die, dat is baan.
Toch jammer. Ja, het is niet anders, zullen we maar denken dan. Hè?
Maar we gaan volledig richting EV. Dat is echt ook een van die strategische keuzes. Lotus, die keuze is gemaakt. We gaan volledig die kant op. En daar staan we voor 100% achter.
Ja, er zijn andere merken. Want dit lijkt een beetje op ook toch wel een beetje de Porsche-strategie. Hè, met zo'n grote SUV en een vierzit sedan.
Ja.
Alleen Porsche zegt, wij gaan wel nog steeds verbrandingsmotoren maken.
Ja.
Maar waarom geloven jullie daar niet in? Bijvoorbeeld synthetische brandstof, hè, waarin op ingezet gaat worden.
Ja. Om de hele simpele reden dat wij er niet in hoeven te geloven.
Oké. Okay.
Wij hebben niet het tussen haakjes probleem dat wij hele grote fabrieken hebben waar heel veel motoren worden gebouwd. Dus we hoeven geen heritage om te bouwen om ze nog redabel te maken, omdat het anders te zwaar belast op de balans. Dus wij kunnen de keuze maken om echt voor die toekomst te kiezen en vol EV te gaan.
Ja. Eén opvallend ding was bij de onthulling vorige week verscheen voormalig Formule 1 coureur Jenson Button op het podium.
Correct.
Wat zijn connectie nog met Lotus?
Hij is een van onze grote vrienden en fans.
Ja.
Ja.
Formule 1 en Lotus heeft ook wel een soort historie. Maar als je dan
een
roept...
Soort.
Nou ja, kijk. Nee. Ja, nou, ja, nee, maar er staat iemand... EV. Dus jullie gaan nooit meer Formule 1 doen. Want dat Formule 1 is... Dus, ja, de nieuwe motoren 2026. Dan ja, e-fuels en al daar. Ze hebben Porsche mee gedaan. Dat is allemaal ontzettend goed. Dus Formule 1, out of the question. Of zou het nog wel leuk zijn?
Kijk, zeg nooit, nooit. Nee. Ik persoonlijk ben een groot fan... En ik hou ontzettend van autoracen en van autosport in general. Dus ja, ik zou het persoonlijk hartstikke leuk vinden. Maar op dit moment past het inderdaad niet in onze strategie.
Nee.
Helaas. Ja.
En dus gewoon, het gaat niet
op
gebeuren.
Dit moment niet. Maar als je iets in de... We hebben natuurlijk een gigantische heritage daar. 7 keer wereldkampioen. Fittipaldi, Andretti, Senna, Kimi Räikkönen, zeg maar.
Je zou nog de safety car kunnen leveren.
Ja, zoiets. Ja, waarom niet? Ja.
Zeg, dit najaar start de productie van de Eletra.
Klopt.
Wanneer gaan jullie de eerste auto's leveren?
Dat zal eerste helft 23 zijn.
Oké. Okay.
Dus zo spoedig mogelijk naar de productie. Kijk, zo'n productie moet altijd eens op gang komen.
Ja.
Dus ik denk dat die echt op gang is in het eerste kwartaal. En dan, dan gaan we leveren.
Ja, en dikke showrooms bouwen nu natuurlijk. Tuurlijk, hoe gaat het werken?
Ja, net een dikke. In iedere hoek van de straat gaan we een glazen vallei zetten.
Ja. Dat hoort het als de toekomst.
Nee, we gaan naar direct sales. En dat betekent dus dat jij, als je zou willen... midden in de nacht op je telefoon... na een paar biertjes een Electra kan bestellen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen. Ja, we zijn een merk dat heel emotioneel gedreven is. Het zijn fantastisch ontwikkelde auto's met een fantastisch design en hele goede rij-eigenschappen. Auto's die je moet voelen, ervaren, ruiken, alles.
Mm-hmm.
En daar heb je dus inderdaad showrooms voor nodig.
Ja.
Dat kan je niet op een scherm.
En hoeveel van die showrooms komen er? Of gaan die heel stoer experience centers?
Nou, we gaan inderdaad een aantal, als je ze experience centers wil noemen, experience centers bouwen. En dat worden er beginnen met 4 door Europa heen.
Okay.
En we gaan ook met een aantal agenten werken door heel Europa heen. Dus we gaan de dealers die met ons mee willen op deze journey... want het is een reis waar we met z'n allen in zitten. Dus je moet ook echt iedereen moet daarin zich committen dat ze mee willen. Die kunnen agent worden.
Ja. Yeah. Okay.
En dan met een aantal experience centers daarnaast... En dan kunnen we op die manier gaan we dus mensen ook de beleving geven... en de mogelijkheden om tot testrit te maken... en de auto te beleven in de juiste manier.
Daar hebben we nog wel best wel wat werk, denk ik.
Ik verveel me niet. Nee. Ik hoef niet bang voor te zijn.
Wat is jullie grootste uitdaging?
Nou, het netwerk is een van de grote uitdagingen. Om bijvoorbeeld, wij zijn verantwoordelijk voor heel Europa... Dus dat betekent niet alleen Duitsland en Nederland en België... maar ook bijvoorbeeld landen als Noorwegen en Zweden waar geen Lotus is. Dus daar moeten we het merk echt van scratch opbouwen. En mensen kennen Lotus wel uit de jaren 70 toen we Formule 1 kampioen waren... Maar dat is weggezakt. Ja. Dus daar moeten we echt vanaf scratch beginnen.
Dat is inmiddels wel 40 jaar geleden.
Ja,
hè?
Wat een fantastische uitdaging.
Ze gaan aan het werk genoeg te doen.
Goed, nou, tot ziens.
Dankjewel. Ja. Executive Director van Lotus Cars.
Je moet een 06-nummer geven aan de salesboys. Ik zie iedereen staan daar zo trouwens. Die kan meteen even voorstellen. Gewoon, even.
En ik zag zo'n hele mooie gele introductiekleur. Hartstikke leuk.
Ja, precies. Nee.
BNR stickers erop. Komt helemaal goed. Niels de Gruyter, Executive Director bij Lotus Cars. Cars Europe. Zometeen.
De baas van Zandvoort Beyond.
Ja, dus Beyond het circuit, hè?
Ja, precies. Buiten het circuit zijn ook leuke dingen doen.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Je luistert naar de zomereditie van de Nationale Autoshow. We zijn traditiegetrouw, kun je bijna zeggen, in Zandvoort. En met de Dutch Grand Prix in aantocht is het tijd voor...
The Road to Zandvoort.
Nog 4 weken te gaan tot de 2e editie van de Dutch Grand Prix... op cm.com circuit Zandvoort.
Zo, daar komt die €50 weer van cm.com.
Ding. In een nieuwe serie van The Road to Zandvoort blikken we vooruit. We zijn neergestreken op het circuit in een van de VIP-lounges... met uitzicht op de Pitstraat. Op de grote tribune eigenlijk ook.
Ja, natuurlijk al een beetje actie hier qua opbouw en zo. En ja, die lounges zijn zo ontzettend gaaf geworden. Hè? Allemaal verbouwd. Echt wel mooi.
Dit is een Red Bull lounge. Ze hebben Max Verstappen in een glazen kastje gezet.
Ja.
Hè, zodat hij voor
staat
de
vast
volgende...
Klaar, ja. En de achterkant van zijn auto staat hier ook. Ik weet niet waar de andere helft is. Nee, natuurlijk allemaal dummies. Dat is de tweelingbroer van Max. Is dat.
Oh ja, wel handig als je dat
die
hebt.
Staat daar,
maar het is mooi, hè? Het is leuk om hier te zijn.
Wat dat betreft echt gewoon goed opgenomen. Dus dat is ook helemaal goed.
Ja, op zich, op het circuit zelf gebeurt er nu niet zoveel.
Nee.
Wordt vooral veel voorbereid.
Ja, je zou het kunnen als een nadeel kunnen zien. Dat je toch in het hoogseizoen augustus een hoop toeristen. En dan ja, eigenlijk kan je dan net niks. Nee. Maar goed,
nou ja,
dat is weer een heel ander onderwerp.
Er gaat wel heel veel gebeuren.
Zeker.
Op het circuit en rondom het circuit. De gast is Sander ten Bos, directeur van Zandvoort Beyond. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Leuk dat je er bent. Zandvoort Beyond.
Ja.
Vertel maar, wat is het?
Ja, Zandvoort Beyond is eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat buiten de hekken van het circuit gebeurt. Daar proberen we samen met ondernemers uit Zandvoort proberen we een leuke activatie neer te zetten. Waarbij we de verbinding tussen het circuit liggen en het dorp Zandvoort. Alles met als doel om vooral ook de bezoeker die een fantastische dag heeft op het circuit te verleiden. Om ook nog hun dag af te sluiten in Zandvoort zelf.
Ja,
beetje, zodat de lokale ondernemers er ook wat aan hebben.
Ja, precies. Waar zijn jullie allemaal mee bezig?
Ja, dat is heel breed. Wij beginnen al op 6 augustus met het dorp op temperatuur te brengen. We zijn natuurlijk in Zandvoort trots op dat het circuit in Zandvoort ligt en dat de Formule 1 terug is. Dat doen we door het dorp zeg maar aan te kleden met vlaggenvaandels. We hebben hartstikke leuke toolkits voor bewoners, waarbij ze bij de VVV in Zandvoort een box kunnen kopen. Zitten vlaggen en stickers en van allerlei dingen in. Die kun je aan je huis hangen. Datzelfde doen we voor de ondernemers in Zandvoort. Waarbij de ondernemer zijn etalage kan dressen. Dat doen we samen met Zandvoort Marketing. Dat is echt een hartstikke leuke activiteit. En er wordt heel veel aan meegedaan. Daarnaast doen we van alles met vlaggen. Trotters, dat zijn torentjes waar signing op staat. We kondigen ons programma aan. Vanaf 6 augustus hebben we een reuzenrad, een kartbaan, een expositie van Toon Verdriel. Die maakt strips over de Formule 1 met als thema Max. Hè. Dus die maakt grappige strips over Max.
Okay.
Die is te zien op de boulevard. Ja. En we hebben car art.
Ja.
En dat zijn kunstvoorwerpen met een relatie met de auto.
Een afgebroken wiel en dat soort dingen. Of,
ja, dat gaat van een mosauto tot van allerlei gekkigheid. En vooral leuk om naar te kijken, om langs te lopen. Informatiebordjes erbij, super grappig.
Ja. Ja, eigenlijk moet iedereen die in augustus hier al rondloopt... moet niet kunnen missen dat Formule 1 eraan komt.
Nee, dat is zeker het geval. Dat kun je dan ook echt niet missen. Het dorp is aangekleed, de boulevard is aangekleed. Er is daadwerkelijk wat te zien.
Ja.
En het programma bouwt op... richting het weekend en wordt telkens meer. Dus elke keer zetten we weer een register open en dan is er weer wat meer te zien.
Ja, oh, dat is wel cool. Vorig jaar natuurlijk een beetje ja, valse start, zeg maar, eigenlijk voor het buitenprogramma. Hè? Want toen hadden we nog corona. Nu waart het nog steeds rond. Maar goed, we zullen zien waar dat op eindigt. Maar kun je nu veel meer doen? Hè? Want vorig jaar hadden we natuurlijk, ja, de plannen waren er wel. Maar uiteindelijk, ja, er kwam wel wat van de grond, maar ook niet helemaal. Maal natuurlijk wat jullie hadden bedacht.
Dat klopt helemaal. Kijk, op 11 augustus heeft toen het kabinet een persconferentie gegeven. En daarin werd duidelijk dat we in elk geval het circuit de mogelijkheid krijgen om een race te organiseren met publiek. Hè?
Yeah.
Al was het maar 60%. Het was al fijn dat er publiek bij mocht. Hè?
Ja.
Want er was ook een scenario race zonder publiek. Nou, daar had je helemaal niet aan moeten denken. Dus er was publiek, ja. De 1,5 meter norm was nog van toepassing. Dat had zijn weerslag in de horeca. Hè?
Ja, lukt op het circuit niet heel erg, tenminste bij het publiek.
Ja, nou, weet je, ik ben verantwoordelijk voor dat wat in het dorp gebeurt. Ja. En,
dat is fijn, om met deze vraag is heel fijn. Ja. Maar terug naar het dorp, want nu kun je dus eindelijk
uitpakken. Waar ik mee bezig was, is dat we ook vorig jaar, we hebben natuurlijk gewoon spin-off gehad in het dorp. Was het de spin-off die we hadden willen hebben? Nee, we hadden heel graag meer. Maar we hadden vlaggers, toeters, bellen. Het dorp was was aangekleed. Dus ja, we waren te zien. De Formule 1 leefde ook in het dorp. Alleen alle activatie die we normaal gepland hadden en die we dit jaar wel hebben op de boulevard, ja, die konden we niet door laten gaan. Nee. We hadden wel een reuzenrad, we hadden wel een kartbaan, ja. We hadden wel een expositie van car art. Dat kon allemaal binnen de corona-normen, zeg maar. En de horeca kon beperkt open. En dat is wat we deden.
Ja, maar is het dit jaar dan misschien nog wel extra van belang, hè? Want je krijgt veel meer bezoekers naar Zandvoort natuurlijk, hè? Vorig jaar 60% bezetting. Nu wordt het gewoon 100%.
Ja, 105.000 per dag.
Ja.
Super tof. Daarvan heeft 20% aangegeven, zeg maar, een bezoek te willen brengen aan de omgeving van het circuit, het dorp.
Ja.
Dus dat is waar we, zeg maar, rekening mee moeten houden wat er gaat komen. Het was vervelend vorig jaar dat corona er was. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook, zeg maar, het comfort gehad om te kunnen proefdraaien met een 60% versie.
Ja.
En daar hebben we van geleerd. We hebben DGP heeft looproutes verlegd omdat mensen dan meer in aanraking kunnen komen met het dorp. Betere spreiding hebben we voor gezorgd.
DGP is Dutch Grand Prix. Even voor de luisteraar die dat begrijpt dat jullie die afkortingen gebruiken. Anders blijf je maar gaan natuurlijk. Ja. Maar daar zijn afspraken over gemaakt. Er is geleerd van vorig jaar. Maar ik kan me ook voorstellen. We hebben toen ook die bezoekersstromen gezien. Mensen die Zandvoort weer uit moeten op een gegeven moment. Dat je een deel van die bezoekers gewoon ook langer wil vasthouden in het dorp.
Ja, klopt. En dat is ook hartstikke goed. Hè? Heel fijn voor de strandpaviljoens. Vorig jaar hebben we dus geleerd dat de verspreiding over de paviljoens, het noordelijk deel heel goed bezocht werd. Sterker nog, daar zaten de mensen op de trap te eten. En nu hebben we daarvan geleerd dat we een pendelbus in gaan zetten. Dus we gaan zorgen dat er een pendel rijdt vanaf gate 2 naar de Zuidboulevard. Om te zorgen dat we het publiek ook wat verder het dorp in krijgen.
Oké, maar is ook wel een goede tip. Als je een beetje redelijk snel je eten wil, dan moet je naar Zuid.
Ja, pendelbusje naar Zuid. Ja. Je hebt het hier gehoord bij BNR in de Road to Zandvoort. Hè? Niet vergeten. En, heb je nog angst voor corona? Of jullie angst voor corona als organisatie? Of zeg je van nou, ja... Ja, you never know, hè? Maar,
Ja, weet je, dat is een heel moeilijke vraag. Ik zelf ik ben er niet bang voor. Ik denk dat corona uiteindelijk gewoon een griep wordt. Als je kijkt, hè, ik heb net het Titi-festival achter de rug. Ja, we hadden een piekje in de coronagolf. Dat hebben wij veroorzaakt. Het is heel vervelend voor de mensen die er langdurig gevolgen van hebben. Maar je ziet ook heel duidelijk dat heel veel mensen in mijn omgeving op dit moment corona hebben. Ook in Zandvoort. Die schudden een keer met het hoofd. Die zijn 2 dagen... wat minder. En uiteindelijk moet je je quarantainetijd uitzitten. En dan gaat iedereen weer vrolijk verder.
Het is die geweldige zeelucht, hè? Die doet wonderen hier natuurlijk. Ja. Sowieso.
Ja, in Assen wat minder.
Ja. Voor de ondernemers. Hè, hoe belangrijk is het voor de ondernemers dat de bezoekers van de Dutch Grand Prix meer naar dat dorp gaan? Hè, daar ook hun geld gaan uitgeven. Draagvlak voor de Grand Prix is er altijd wel in Zandvoort. Op een enkeling na, hè, die wat tegen is. Vanwege wat natuur. Maar hoe belangrijk is het voor die ondernemers dat ze nu gewoon meer klanten langs krijgen?
Het is tweeledig. Het is belangrijk voor de ondernemers in het weekend van de Formule 1.
Ja.
Maar het terugkerende bezoek is vele malen belangrijker. Wat je eigenlijk wil is dat je Zandvoort op een goede manier laat zien. En dat mensen hier naartoe komen. En die zijn dan met vriendengroepjes of met een deel van de familie. En die zeggen van, hey, het was hartstikke leuk in Zandvoort. Ik kom nog een keer weer terug. En dat is eigenlijk veel belangrijker. De economische spin-off moet je niet alleen in het weekend zien. Maar die moet je vooral ook zien in het terugkerende bezoek. En daar wordt veel meer geld uit. Geven, want dat is een langduriger verblijf. En die is vele malen belangrijker. En dat is ook waar we, zeg maar, ons best voor moeten doen. Ondernemers ook op moeten wijzen. Want denk erom. Denk nou niet dat je het alleen in dit weekend moet gaan verdienen. Nee. Ik weet zeker dat Zandvoort veel drukker is geworden sinds het signaal er kwam dat de Formule 1 naar Zandvoort ging komen. Dat kun je gewoon merken het hele jaar door.
Ja, nou, het was precies een vraag die ik had. Ik denk, je hebt gewoon een soort gratis tv-reclame voor een wereldwijd publiek. Dus ja, weet je, dat normale mensen of normale bedrijven, die moeten daar heel veel geld aan uitgeven. En het dorp Zandvoort krijgt dat. Dat is
overdreven. Als ondernemer in Zandvoort krijg je gewoon deze marketing cadeau. Daar moet van alles voor gebeuren. Je moet je beste beentje voorzetten. Maar dit is gewoon gratis marketing van je dorp. Helemaal.
De rest van het jaar kan Zandvoort dat prima aan natuurlijk. Het zijn best wel drukke dagen, zeker met mooi weer. Maar tijdens de Grand Prix, tijdens het weekend. Hè? Je zegt dat 20% ongeveer van de bezoekers heeft aangegeven dat ze nog in Zandvoort willen verblijven. Is dat ook dan een percentage wat het dorp aan kan?
Zandvoort is een bizar dorp.
Dat
is echt super grappig. En ik kan dat zeggen, want ik doe natuurlijk meerdere van dit soort feestjes in het land. Ja. Zandvoort is een permanent evenement, zo zie ik het. Het is onvoorstelbaar wat die aankunnen. Dat zagen we ook in coronatijd, hè, dat het strand in één keer propvol was. Dat hier gewoon 100.000 man op. Kijk, je moet niet vergeten, als het een weekend mooi weer is, ja, dan zijn ze hier echt gewend aan die grote aantallen. En dan is 100.000 helemaal niet zo heel raar, want dat doen ze bij mooi weer doen ze dat ook. En dat is waarom we hier zoveel strandpaviljoens hebben. Waarom hier zo verschrikkelijk veel horeca is. Hè? Ja. Want kijk ook even naar zo'n dorp. Hè? Want Zandvoort, het voelt alsof het de stad is. En het doet alsof het de stad is. Ja, maar het is een dorp van
Amsterdam Beach, toch?
Het is een dorp van 17.000 inwoners met 9.000 huishoudens. Waar gaat het over? Ja. En als je dan kijkt hoeveel horeca er is, dan weet je wel wat hier aan de hand is. Ja.
Hoe ga je het dorp echt met het circuit verbinden? De pendelbus was een voorbeeld. Maar...
Ja, maar het is ook gewoon de look and feel. Zorgen dat de look and feel van het circuit doorgetrokken wordt het dorp in. Dus dat de Formule 1 bezoeker echt doorheeft van... Hey, hier is het echt anders. De bezoeker die gewoon naar Zandvoort komt denkt van... Hey, wat is hier aan de hand? Oh ja, de Formule 1 komt eraan, want dat kun je niet missen. Hè? Overal staan vlaggen, vaandels, trotters. Dus het gaat echt om het gevoel en de trots van Zandvoort op deze fantastische Formule 1.
Ja, en hoe krijg je mensen echt diep genoeg het dorp in? Want ik ben vorig jaar ook 2 dagen geweest. En ja, wij gingen dan op mijn fiets weer weg. Maar je fietst ook wel heel snel weg even van dat circuit. Want daar is het druk. En dan denk je, dan trap ik maar gewoon meteen door naar waar mijn auto staat en naar huis. Dus je moet ergens dat knipje leggen. Dat ik denk, nog even een biertje of een hotdogje halen of even wat eten.
Ja, weet je, de horeca doet daar van alles aan. Als je het hebt over de donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag hebben ze muziek. Dus je fietst straks. Hè, dat konden we vorig jaar veel minder, mochten we geen muziek buiten hebben. Ja. Dit jaar hebben we muziek buiten. Dus je fietst weg van het circuit en dan hoor je overal gezellige muziek. Volle straten. Als je dan echt nog wel zin hebt aan een versnapering, dan kun je gewoon word je echt wel getriggerd om van je fiets af te stappen. Ja,
ja, dat is mooi. Je hebt natuurlijk ervaring met het TT Festival in Assen. Ja. Assen schiet u toch dan een beetje Zandvoort te hulp, hè?
Ja, zo kopte de krant 2 jaar geleden ook. Wat het is dat... ik heb ervaring met het binden van horeca aan... in dit geval ook een stichting... waarbij je een vergunningaanvraag doet... waarin mensen mee kunnen liften... tot een gezamenlijke vergunningaanvraag... met een gezamenlijk programma te komen. En dat is waarom ik naar Zandvoort ben gehaald.
Ja. Ja. Wat zijn de grootste verschillen tussen de F1 in Zandvoort en de TT in Assen?
Ja, het dorp en de stad. Kijk, hier zijn we bezig met publiek en hebben het over 20.000 mensen vanuit het circuit die het bezoeken. En de mensen die uit de regio komen naar Zandvoort om een glimpje op te vangen en het feest mee te maken. Hè. In Assen doen wij alleen al de TT-nachten, de laatste 3 doen we 200.000 man, 90.000 mensen per nacht. Over het totaal van 9 dagen doen we 250.000 mensen. Ja, dat is echt 9 podia, motorvermaak, muziek, van alles. Dus dat is echt wel XXL van wat we hier doen.
Je zegt gewoon de TT van Assen is groter dan de Dutch Grand Prix.
Nou doe je het sportevent vergelijken. En wat ik doe is het side-event vergelijken. Zonder enige arrogantie. Het TT-festival is qua bezoekersaantallen groter dan de MotoGP in Assen. Oftewel, de dingen die op circuit gebeuren. Dus hartstikke mooi, zijn 160.000 mensen. Ja. Wij doen 250.000 mensen. Ja. En de 100.000 die op het circuit zitten in Assen, per dag, die doen wij in 1 dag bijna. Hè? Ja.
Heeft de Dutch Grand Prix de potentie om net zo groot te worden? Dat wat er omheen gebeurt?
Nou, weet je, de gemeente Zandvoort heeft een ambitie gemaakt over waar het naartoe zou moeten groeien. We hebben nu een corona-editie gehad. We hebben nu hopelijk een corona-loze editie. Ja. En dan moeten we elkaar eens even weer het net ophalen. En eens even kijken, wat was de ambitie en waar ligt nu de kracht? En waar gaan we ons de komende jaren naartoe ontwikkelen? Er was hier natuurlijk 36 jaar geen Formule 1. Niet een event van dit formaat. En dan maak je aan de voorkant plannen. En die zijn hartstikke goed. Die zijn ook nodig om dit tot een succes te maken. En vervolgens moet je na twee edities eens even kijken van oké, waar zit nu de kracht en welke kant gaan we op?
Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Wel een leuke ontwikkeling.
Dit zijn de ontwikkelingen die ik juist het leukst vind.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, ik ken Assen natuurlijk ook wel, daar is lekker veel ruimte eromheen en hebben ze niet een badplaats en een zee ernaast liggen. Nee. Dus daar heb je gewoon meer ruimte om iets te organiseren. Ik kan me voorstellen dat je hier wel heel snel gewoon tegen de beperking aanloopt. Want het is al best druk met verkeer en de zee. We kunnen natuurlijk een stukje zee claimen of zo. Maar ja, kun je zoiets groots nog ernaast zetten? Want dat is qua...
Ja, die staat dus wel in de ambitie beschreven. Daar staat in dat er muziekpleinen moeten komen. En dat was de route die een aantal jaar geleden is uitgestippeld. Als je nu echt gaat kijken van wat zijn nou de mogelijkheden van Zandvoort, zie je dat Zandvoort gewoon heel beperkte ruimte heeft op pleinen. Dat grote muziekpleinen toch echt een uitdaging zijn. Mm-hmm. En wat je niet wil is naast de 110.000 mensen per dag die op dat circuit komen, wil je niet ook nog eens een keer 100.000 man al aantrekken vanwege je muziekprogramma of iets dergelijks. Want dan heb je het over 200.000 mensen. Ja. Die je ook moet afvoeren, die je moet aanvoeren. In de mobiliteit loopt het dan klem. Dus je moet ook even goed nadenken over van waar gaan we de komende edities op inzetten en wat willen we dan met elkaar bereiken. Kijk, de economische spin-off moet goed wezen. We hebben vorig jaar al bewezen dat er een goede economische spin. We moeten zorgen dat het terugkerend bezoek goed komt. Ja. Dus dat je het seizoen nog rijker maakt voor Zandvoort. En dan moeten we daar met elkaar nog eens een keer even goed over praten. Maar dan moet je wel eerst een coronavrije editie weer neerzetten.
Want, precies. Ja. Ja, en dan kun je weer kijken naar hoe je het verder kunt opbouwen. Over die economische spin-off waar je het over hebt. Hoe groot is die?
Exact. Moet je die echt even navragen bij DGP. Robert hoest die gegevens echt heel makkelijk op. Voor het dorp is die best groot. Het houdt in dat je echt wel een gereden omzet draait in zo'n weekend. Dat er echt veel shifts eten zijn. Dat de bieromzetten hoog liggen. Maar dat is een referentie van een jaar met heel mooi weer, hè?
Ja.
En we moeten nog. Hè, kijk, vorig jaar was het jammer dat heel erg jammer en verdrietig dat er corona was.
Ja.
Want het was wel de beste condities voor een evenement. Hè.
Ja. Ja,
en dat heeft ons dan ook weer gered. Hè, want had het geregend en was het corona geweest, dan was het heel anders geweest. Ja, hè,
en dan Max gecrashed tijdens kwalificatie.
Maar dan waren de koelcontainers vol blijven zitten met bier. Dat geldt dan voor mij.
Op die fiets was gekomen.
Kijken jullie naar dat soort scenario's? Van resultaten van Max, regen, naar andere dingen. Ik kan me voorstellen dat er dat heeft enorme impact op wat je wel en niet kan gaan doen.
Zeker houden wij in onze veiligheidsplannen daar ook rekening mee. Want het sentiment van een verliezende Max, die kan zeker zijn uitwerking hebben. En dat hebben we eerder gezien op circuits. Hè. Kijk, als Max eruit gaat, moet je niet raar staan te kijken. Dat een groot deel van het publiek gewoon opstaat. Hè.
Ja.
En die gaan weg. Want dan is...
Het dorp in bier drinken.
Ja,
hopelijk. Ja,
maar dan hebben ze wel een heel ander sentiment mensen. Ja. En dat is wel waar wij op moeten kunnen schakelen. Jazeker. Ja.
Ja. Ja, ik was die laatste Europese wedstrijd van Feyenoord was ik in het centrum van Rotterdam. Het was heel gezellig tot de wedstrijd was afgelopen. En niet succesvol afgesloten natuurlijk. Ja, dan merk je, iedereen loopt een beetje te balen. En 90% gaat gewoon naar huis. En 10% denkt, ik ga een beetje rotzooi schoppen. Een beetje klagen.
Ja.
Noem maar op. Dus,
hoe is die? Want je bent natuurlijk ook afhankelijk van de gemeente hierin, hè, om dit allemaal te organiseren. Hoe is die samenwerking met de gemeente?
Ja, de samenwerking is echt heel prettig. Het grappige is dat natuurlijk, het is een dorp. Het ambtelijke apparaat wordt gedeeld met Haarlem, maar dat maakt het wel heel professioneel. Er is goed mee te schakelen. En wat heel prettig is dat we gewoon over alle onderwerpen best een goed gesprek kunnen voeren. Dus een goed stel met elkaar.
Maar je hebt wel te maken met een aantal nieuwe koppen volgens mij, toch?
Ja, we hebben natuurlijk net verkiezingen gehad.
Gemeenteraadsverkiezingen geweest.
Dus nu Hè. Je weet, maar ja, dat ben ik gewend. Eens in de 4 jaar wisselt, zeg maar...
je contactpersoon.
Wisselt je contactpersoon. En dat is heel verdrietig, hè. Want de vorige deed het heel goed, hè, naar mijn idee. Dus laten we... ik ga zo meteen kennis maken. En dan krijg je weer altijd even weer een nieuwe richting, zeg maar, mee.
Maar je hebt daar dus ervaring mee. Wat is dan jouw ervaring met nieuwe wethouders bijvoorbeeld? Zijn die willen die eerst even een puntje drukken? Of zijn ze vooral
een nieuw college wil altijd zijn. Hè? Die heeft een ander collegeprogramma. Dus die hebben altijd een andere ontwikkelrichting dan het vorige. Dus daar wisselt altijd wat. Maar ja, dat geeft niet. Nieuwe inzichten kunnen soms ook tot geniale dingen leiden. Hè? Dus daar moet je gewoon voor openstaan.
Gelukkig ben jij de stabiele factor, zullen we dat maar zeggen.
Dat is ook vaak zo. Hoor. Zo zien zij dat vaak ook. Hè. En tuurlijk krijg je wel een opdracht mee. Of vragen, of kritische vragen. Of dat soort dingen. Maar dat is helemaal prima. Ja.
Ja. Je moet met veel scenario's rekening houden natuurlijk. Dus er zit ook een marge in waarin je tevreden bent. Wanneer...
Ja, maar het is heel simpel. Als evenementenorganisator is altijd je omgeving wisselend. En daar moet je mee kunnen omgaan. Anders moet je bij een bank gaan werken.
Maar hangt het van die wisselende
omgeving af dan hoe tevreden je bent over het resultaat?
Weet je, zo'n wisselende omgeving geeft altijd weer kansen en soms ook beperkingen. Maar het resultaat probeer je met elkaar natuurlijk zo hoog mogelijk te maken.
Ja. Nog 4 weken te gaan. De voorbereidingen, zijn die al in volle gang?
Ja, echt in volle gang. Ja, wij zijn vanaf begin dit jaar begonnen. En laatste week is het gewoon echt hands up.
Ja. Zeker. Dus iedereen die nu naar Zandvoort komt, die kan al dingen zien die er gebeuren?
Ja, hier op circuit wel. Ja. In het dorp nog niet. Dat begint vanaf 6 augustus.
Dank en heel veel succes. Sander ten Bos, directeur van Zandvoort Beyond. Dit was The Road to Zandvoort. Wil je afleveringen terugluisteren? Dat kan.
Ja, de BNR-app, iTunes, Spotify, bnr.nl. En tot zover ook de Nationale Autoshow.
Jeetje, het zit er alweer op. Ja. Nou, tot volgende week dan weer. Slippertjes aan, strand op.
Precies, lekker.
Duik nemen.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Onze juristen zijn zeer vakkundig, maar vormen ze ook het beste team?
Met de gratis Energy Scan van Legal People krijg je direct inzicht in de kracht van je juridische team en hoe die te verbeteren. Geef je legal team een boost. Doe de Team Energy Scan. Ik ben Koen Hemmers van Legal People.